Een vriend van mij zegt dat ik ben echt sinds de geboorte van mijn kinderen ben ik emotioneel incontinent.
Welkom bij een heel bijzondere aflevering van jouw zwangerschapsweek, week 29. Bij ons aangeschoven is Willem Bisseling, zelf vader van twee kinderen en auteur van het boek Vaderopkomst. Want ja, als er een baby wordt geboren, betekent dat eigenlijk ook de geboorte van een moeder en in veel gevallen een vader. Bisseling vindt dat mannen wel wat meer betrokken mogen worden bij alles rondom de zwangerschap.
Kom op mannen en vrouwen, doe dit nou samen. Ja. Want als je dit samen gaat doen, dan krijg je ook uiteindelijk die maatschappij ook wat evenwichtiger.
Daan, die toont zijn betrokkenheid ondertussen op geheel eigen wijze.
Hij heeft denk ik 4 bladzijden gelezen. Dat was denk ik too much voor hem.
Maar voor we beginnen, eerst nog even dit. Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door Petit Amélie. De specialist in stijlvolle babykamers, leerzaam speelgoed en handige accessoires. Ontworpen door een moeder waardoor functionaliteit altijd voorop staat. De komst van jouw baby is een magische tijd, waarin comfort en stijl hand in hand kunnen gaan. Ontdek de unieke collectie tijdloze meubels en complete babykamers die perfect passen bij jouw groeiende gezin. Van elegante ledikantjes tot praktische commodes, bij Petit Amélie vind je alles om je babykamer in te richten als oase van rust voor jouw kleine. Bezoek de website www.petitamelie.nl of kom langs bij de showroom in Bussum en ervaar het zelf. En nu op naar de podcast. Welkom Willem.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Wij zijn blij om een keer een man aan tafel te hebben, een partner aan tafel te hebben.
Toch weer eens wat anders.
Zeker, zeker. Ik vroeg me af, wat is voor jou de laatste keer geweest dat jij in een verloskundige praktijk zat?
Oh jeetje, dat moet een paar dagen voor de geboorte van mijn tweede dochter zijn geweest. Dus dat was in juli 2020.
Ja, en daarna nooit meer terug geweest.
Nooit meer terug geweest.
Tot de dag van vandaag.
Tot de dag nog niet, gelukkig, nog niet.
Niet de bedoeling?
Voorlopig niet, nee.
Hey, jij schreef het boek Vaderopkomst.
Ja.
Waarom?
Omdat ik vond dat er behoorlijk weinig informatie voor mannen was. Ik ervoer die zwangerschapswereld heel erg als een wereld voor vrouwen, waar de, en dat klinkt als heel slachtofferig, maar dat bedoel ik niet zo, maar waar de man eigenlijk niet echt een rol kreeg toebedeeld. En dat heb ik altijd vreemd gevonden, omdat, zeg maar, ja, als ouders kies je er toch samen voor een kind te hebben. Het is niet de moeder krijgt een kind en de vader, ja, die hoort het TZT wel. En er waren natuurlijk wel boekjes over, er zijn verschillende boekjes, maar die vond ik allemaal zo flauw. En dan was die man was altijd een beetje zo'n lullig
sukkeltje
wat er een beetje zo bij hing. En ik vond het ook nooit echt grappig of zo. En ik had ook gewoon best wel veel vragen tijdens dat hele proces van de zwangerschap. Ja, ik merkte dat er niet veel ruimte was om die echt goed te kunnen stellen als man. Na de geboorte van mijn eerste dochter ging ik heel vaak van die verhalen vertellen hoe ik dat ervaren heb aan vrienden. En die vonden het allemaal erg lollig.
Herkenden ze het ook?
Ja, zeker. Nee, iedereen herkende het.
Ja.
En toen dacht ik wel van, oh, misschien is het wel geest om dat gewoon eens een keer op te schrijven. En ik werk in het literaire vak, dus voor mij was het vrij makkelijk om met een uitgever in gesprek te raken. En toen ben ik dat gewoon gaan doen en dat heeft me geen windeieren gelegd.
Nee, vertel eens, sloeg het aan?
Ja, het loopt als een trein, nog steeds. Ja. Het is heel grappig, het begint een soort klassieker te worden. Dus elke maand, dat hoorde ik laatst van de uitgeverij, wordt het gemiddelde aantal verkopen gaat een beetje omhoog. Dus dat betekent dat men heeft het wel een beetje gevonden. En de reacties zijn tot op heden positief. Dus dat is fijn.
Is dat iets wat jou verrast, Maartje? Want jij ziet hier heel veel partners natuurlijk aan tafel.
Ja, nee. Dat verrast me niet. Nee. Ik merk wel dat bij vlaag hoor, maar soms heb ik een periode dat partners ontzettend betrokken zijn en bijna naar alle controles meekomen en ook heel actief deelnemen in het gesprek en de controle. En soms ook weer een hele periode niet. Ja, dus ik vind het leuk. Ja?
Ja? Ja. Waarom? Waarom is het leuk?
Nou, wat Willem al zegt, je wordt samen ouders. En natuurlijk, het kindje groeit in de buik van moeder. Dus daar is heel veel aandacht voor. Maar om het niet nog meer een ver van je bed show te maken voor papa's, ja, is het denk ik juist heel belangrijk dat ze al vanaf het begin betrokken worden. En die eerste echo's, daar zie je partners ook wel bij. Maar dan, ja, verwatert het weer een beetje zo. En dan richting die bevalling, dan is het weer een belangrijk moment om natuurlijk, hè, over een bevalplan of belinstructies te gaan hebben. En dan wordt er een beetje zo lacherig over gedaan van, oh, de vrouw kan niet meer bellen, dus bellen. Dus dan is de partner belangrijk om, hè, te bellen. Maar die hele weken, maanden daartussen, ja, vind ik als verloskundige ook belangrijk. Ik krijg wel eens de vraag, jij moet mijn partner mee, is het een belangrijke controle? Ik zeg, nou, hij moet niet mee, maar hij is altijd welkom. Dat is aan jullie.
Dus elke controle toch belangrijk?
Ja.
Toch even terugkomend, Diede, ik hoor zo heel graag hoe jij in me kijkt. Jij zit er heel de tijd een beetje bij te lachen. Maar Willem, je zei het al, het klinkt zo slachtofferig als ik dat zeg van het is zo'n vrouwenwereld. Maar ergens, ja, vind ik dat ook wel een beetje. Want het is toch de vrouw die zwanger is en in iets lichaam het allemaal gebeurt.
Nou ik, ja, en daarom zeg ik het ook. Kijk, ik heb ooit een lezing gegeven aan allemaal kraamzorgers hierover. En daar was dit ook de reactie. Ja, je moet als man weet je plek. Je moet niet zo'n slachtoffer zijn. Ik denk, ja, maar als dit je instelling is, dan ga je natuurlijk de maatschappij nooit veranderen of gelijkwaardig krijgen. Want uiteindelijk... En dat is niet iets wat ik bedacht toen ik het schreef, maar wel toen ik het geschreven had, zag ik wel, oh wacht eens even, ik ben eigenlijk heel erg over gelijkwaardigheid aan het schrijven, over gelijkwaardig ouderschap.
Ja.
En als je daarop inzoomt en ziet wat er in de maatschappij op dit moment nog mis is, dat is best wel veel, maar als je ziet hoe ongelijkwaardig we omgaan met elkaar, mannen en vrouwen, of dat dan gaat over verlof of over, nee, of inderdaad over de hele zwangerschap, ja, dan zie ik het dus niet als slachtofferrol, dan zie ik het juist eerder als een soort voortrekkersrol waarin je zegt, kom op mannen en vrouwen, doe dit nou samen. Ja. Want als je dit samen gaat doen, dan krijg je ook uiteindelijk die maatschappij ook wat evenwichtiger.
Ja, mooi.
Ja, Diede, hoe komt dit bij jou aan? Ik neem aan dat Daan het boek van Willem van Kaft tot Kaft heeft gelezen.
Ja, jullie kennen hem inmiddels. Dat heeft hij natuurlijk niet. Ik heb hem wel een boek gegeven toen ik net zwanger was. Die van Kluun. Een redelijk stereotyperend boek.
Zeker.
maar wel heel grappig. Hij heeft denk ik 4 bladzijden gelezen. Dat was denk ik too much voor hem. Nou, weet je, in het begin was hij heel erg in shock. Dus dat moest even landen. Het was niet helemaal gepland. Maar we wisten wel, ooit gaan we wel... Dat besluit hadden we wel gemaakt van ooit gaan we dit wel doen. Aan kindjes beginnen, alleen het kwam iets te snel. Dus ik denk dat hij daar heel erg van moest bekomen. En dat eerste trimester was voor hem echt... Dat hij echt super lief was. En heel, ja, niet echt per se super betrokken, maar gewoon heel lief voor mij. Dus daar zag je wel aan van hem, tenminste aan hem van... Oké, ik wil dit en dit gaat ons lukken en dit gaan we doen. Maar hij is gewoon zo met zijn gedachten ergens anders. Hij is heel met het huis bezig. En...
Ja, want jullie hebben een gigantisch project natuurlijk. Ja,
dus ik heb het er vorige week nog met hem over gehad. Zeg ik van, ja, waar komt dat nou eigenlijk vandaan dat je wat... dat je überhaupt geen vraag stelt? Want dat doet hij echt niet, hoor. Dus en hij zegt
hij
van,
nooit, hoe is het met je of...
Dat zeg ik zelf wel. Dus dat zit ook niet echt in hem van, okay, hoe is het met je?
Maar
dus,
sorry, ga door, sorry.
Maar het is meer gewoon dat hij niet per se zich voorbereidt op wat komen gaat. Dat denk ik van, misschien moet je dat wel eens een keer gaan doen. Maar hij heeft zoiets van, ik ben me nu zo bewust van het feit dat ik nu geen kinderen heb. En daar geniet ik van. Ik probeer echt van de rust te genieten die ik heb. En daar heb ik niet veel, want ik ben midden in mijn klushuis bezig. Dus daar merk je zeg maar aan van dat hij gewoon daar... Ik denk dat dat misschien bij een volgende zwangerschap wel heel anders kan zijn.
Maar hoe is dat voor jou? Hoe is dat dan voor jou om zwanger te zijn en met je partner niet alle ins en outs daarvan te kunnen delen?
Nou, vind ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Want ja, hij hoeft het niet te weten. Ik hoef het eigenlijk ook niet per se alles te delen. Of tenminste, ja, wat moet ik nou? Ik deel gewoon alles wat ik wil delen. En hij ontvangt alles wat ik wil delen, zeg maar. Dat doet hij wel, hoor. Het is niet zo dat hij zijn oren dicht doet en er doorheen gaat zingen.
Gelukkig. Oh, dat nog net niet.
Wat aardig van hem. Ja, heel lief van hem.
Echt lief.
Maar soms staat hij er ook echt niet voor open, hoor. Dan merk je gewoon aan, maar hij is gewoon niet aan het luisteren. Maar goed, weet je, laat mij maar ventileren, dan is het ook goed. Nee, maar zo staan we ook een beetje in de relatie. Dus ja, ja. Zo zijn we ook gewoon een beetje...
Willem, is dit iets wat jij enigszins herkent?
Nou, ik
zeg bij jezelf al, of vrienden?
Nou, nee, ja, zeker natuurlijk. Ik ken ook wel mannen die zo zijn, of relaties die zo zijn. Kijk, het heeft ook met de levensinstelling te maken inderdaad, hoe je in een relatie staat. Dus ja. Ik keur dat ook helemaal niet af of goed of wat dan ook. Ik bedoel, dat moet iedereen vooral voor zichzelf weten.
Ja.
Ik merkte alleen bij mezelf heel erg dat ik het prettig vond juist om heel erg betrokken te zijn. Wij waren ook, bij ons kwam het ook een beetje als een verrassing, moet ik zeggen. Wij waren nog maar een jaar bij elkaar, of ietsje langer.
Oh ja.
Dus het was niet helemaal gepland. Ook niet helemaal ongepland. Maar nou ja, laten we zo zeggen, we hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan.
Ja, sneller dan verwacht.
Ja, ja, de eerste reactie van mijn vriendin was ook echt... kut, ik ben zwanger. Ik weet nog wel, ze had een test gedaan. Want ze gedroeg zich wat anders. En toen zei ik op een gegeven moment, misschien moet je een test doen. Ja, het kan, hè. En ze had een test gedaan, maar die was negatief. En toen... Maar zijn
jullie zuipen?
Ja, wij volledige, alle wijn die we nog thuis hadden opengetrokken. Nee, dus wij zijn... Ik ben op een gegeven moment gewoon naar gaan werken, of naar kantoor gegaan. En toen zei ze, ik ga toch nog een test doen. En ze belde mij op kantoor. Toen dacht ik toch ook, ik moet even wel naar een rustig plekje gaan. Want ja,
wie weet.
Even weten wat ze te zeggen heeft. En toen zei ze dus inderdaad de fameuze woorden, kut, ik ben dus zwanger. En toen, ik weet ook nog dat ik tegen haar zei, goh, ik had toch een iets romantischer beeld van hoe we dit nieuws samen zouden beleven. Dus het grap was eigenlijk dat... bij mij moest ook wel ineens dachten, dit wil ik wel. En dit willen we wel, want we wisten ook wel dat we dit wilden. Maar dat het ook meteen kan, dat was niet helemaal wat we hadden verwacht. Het is heel grappig, want hoe ik nu zeg maar in mijn boek schrijf en hoe ik toen was... dat zijn twee andere Willems, denk ik wel. Omdat... ik er wel achter ben gekomen tijdens het schrijven dat je het volgens mij meer samen kan doen en meer samen moet doen.
Oh ja?
Ja. Ook wel omdat er wel echt niet echt werd aangemoedigd van je moet elke afspraak mee. Maar ik ben natuurlijk de eerste keer meegegaan en de tweede keer was er geloof ik een echo. Ben ik sowieso ook meegegaan. Dus ik denk dat ik de eerste keer wel zo goed en kwaad als het kon wel gewoon mee ben gegaan. En ja. ik vond het dus ook echt leuk en interessant.
Ja, mooi. Dus... ja, Daan gaat ook wel graag mee. Hij kan niet altijd, want dan moet hij werken of dan zit ik op een andere dag en dan is hij er gewoon niet. Maar wanneer hij er is, dan probeert hij wel mee te gaan.
Ja.
Dat is een beetje de...
Ja, dat kan ook. Ik bedoel, ook als je niet per se de hele dag van alles of wil horen, wat ik me ook goed kan voorstellen. Het is ook best wel lastig, hè? Want
je
vrouw is zwanger en die voelt van alles. En het is ook wel zo dat je zo weinig... in die zin kan doen. Ja. Het enige wat je kan zeggen, bijvoorbeeld als ze dan harde buik hebben, van joh, ga zitten, neem rust, dat soort dingen wel.
Dus ja.
Je kan als man bijna alleen maar pragmatische, praktische dingen doen. Ja. Dat is natuurlijk wat jouw man eigenlijk ook doet. Want hij is een huis aan het verbouwen, dus dat is natuurlijk eigenlijk ook wel voorbereiding.
Ja, ja eigenlijk is hij daar heel erg mee bezig. Hij moet dit af hebben, hij moet het voor mij zo goed mogelijk. Hij zegt ook, ik doe dit alleen maar voor jou en de baby.
Als je het hebt over nesteldrang, dan is dit wel...
Daan vertoont op zich ook wel nesteldrang. Maar het is ook echt noodzakelijk kwaad, want ik heb letterlijk geen slaapkamer en geen badkamer. Dus op zich is het ook echt gewoon een must. Maar inderdaad, daar ervaart hij ook echt superveel stress van natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Want hij moet en werken en dit en dat. Maar ik merk wel dat hij in die zin heel erg ermee bezig is. En Wat ik heel vaak doe, is ik leg gewoon zijn hand op mijn buik als zij wakker is. Want als ze wakker is, dan weten we het allemaal. Dan komt ze er nog net niet uit, zeg maar, zo hard als ze beweegt. Dus dan leg ik gewoon zijn hand op mijn buik. En dan zie je ook gewoon bij hem dat hij denkt, ik ben er weer even met haar. Even contact
even
maken.
Even in het nu.
Ja. Even in het nu, ja. Mooi. Dus dat vindt hij wel heel leuk om te doen.
Hoe was dat bij jou? Wanneer had je het idee van, hey, ik heb een beetje contact? Of dat je... toch echt het gevoel dat er groeit echt mijn kind in.
Ja, nou, contact, dat vond ik dus best lastig. Ook omdat ik dat gek genoeg heel gauw zweverig vind, terwijl dat helemaal niet per se zo is. Maar je moet contact maken met je kind. Nou,
dat snap ik wel, hoor. Ik heb dat ook een beetje. Zij beweegt en ik leg mijn hand erop. Maar ik weet nou niet of we nou echt contact hebben.
Nee.
Soms denk ik, ze reageert erop, want ze wordt rustiger. Maar de andere keren wordt ze weer drukker.
Geen diepe filosofische discussies met je kind.
Nee.
Ik kan zeggen, het is wel contact maken, hoor. Kinderen voelen dat wel.
Ja,
want we zijn natuurlijk allemaal wezentjes die het goed doen op sociaal contact. Ja. Of dat nou aanraking is of oogcontact of alle contactmogelijkheden
of
die
geluid,
zijn. Of geluid. Ja. Dus het is zeker wel contact maken. Ja. Zeker ook, dat zie je heel leuk als vaders al in de zwangerschap natuurlijk met het kindje gaan praten. Je ziet ook dat kinderen als ze eenmaal geboren worden daar ook meteen op reageren en rustig van worden. Ja. Dus het is niet zo zweverig als dat het...
Het is meer hoe ik het toen zo ervaarde. En het duurde... Kijk, ik weet nog die eerste echo. Maar dat was ook heel erg voor mijn vriendin toen. Die zei van... nu weet ik in ieder geval zeker dat er iets groeit. Ja, want dat ze zegt, ze had geen last van hormonen. Althans, vond zij. Nee, grapje. Ja. Nee, ze had echt niet zoveel last van die hormonen. Ze kreeg helemaal niet snel een buik. dat duurde volgens mij tot week 24, dat je ook maar iets zag welven. Ja, dan kun je het zeggen, ben zwanger. Maar ja, je voelt niks, je ziet niks, dan is dat best wel...
Abstract.
Abstract.
Ja. Ja.
En dat wordt natuurlijk wel meer. En ik vond dat ook heel mooi. Ik vind het echt ongeveer niets mooier dan een zwangere vrouw. Ik vind dat echt heel mooi om te zien.
Ja, dat herken ik ook wel. Daan heeft dat ook. Die vindt dat echt het prachtigste wezen wat er is.
Ja? Ja. Wat leuk.
Ja, die vindt dat echt oprecht heel erg mooi. Zegt ook, ja, je bent gewoon helemaal vrouwelijk en alles staat bol. dat is echt heel mooi om te zien.
Zijn ook mannen die het onaantrekkelijk vinden of vrouwen die bang zijn dat hun partner het onaantrekkelijk vindt.
Ja, nou ja,
volgens mij heeft ook dat met
kan
hormonen.
Kan ik je Daan aanraden?
Ja, om even Daan bellen.
Ja, precies.
Ja, maar dat heeft toch ook met hormonen te maken? Dat, ja. Dat is toch ook wat, ja. Wat de vrouwelijke hormoonhuishouding is op kop, maar die van de man natuurlijk ook.
Ja, dus ja. Dat, die reageert daarop.
Ik heb een beetje onderzoek naar gedaan, even tussen aanhalingstekens. Ja. Maar er is zoiets als het Koevade-syndroom. Het syndroom waarin mannen letterlijk meezwangeren.
Ja.
En daar
ja.
Schijnen ook wel 1 op de 3, of zelfs 2 op de 3 mannen, weet ik even niet uit mijn hoofd, in meer of mindere mate last van te hebben.
Oh.
Dat kan ook zo extreem zijn dat je... Gewoon een. Er stond geloof laatst in NRC een heel stuk over. Je kan echt postnatale depressie krijgen als man.
Oh, wow.
Maar ook dus ook de hoofdpijn, de misselijkheid, allemaal dat soort dingen. Ik geloof dat het ook te maken heeft met de afscheiding van de feromonen van de vrouw. Dat in ieder geval voor zorgt dat het testosterongehalte van de man minder wordt.
Ja.
Dus de man wordt zachter, zorgzamer. Ja. Dus
nou, dat is wel, ik wou eigenlijk zeggen, want ik merk wel aan Daan dat hij wel zachter is geworden in die maanden. Dus dat is wel grappig dat je dat nou zo zegt, want dat herken ik wel. Ja.
En dat had jij dus ook?
Ik werd een weekdier.
Het oh ja?
Ja, dit is echt... ja, man.
Yeah.
En zeker toen mijn eerste geboren was. En dat is ook nooit meer veranderd.
Nee, ik wou dat ook. Dat was mijn volgende vraag.
Een vriend van mij zegt dat ik ben echt sinds de geboorte van mijn kinderen ben ik emotioneel incontinent. Maar dat is, ja. Dat is wel zo. Ik werd wel veel zachter. En dan ben ik nooit echt heel erg man geweest. Zo'n masculine man. Maar ik merkte gewoon wel dat dingen me meer aangrepen. Ik heb altijd een soort angst ineens ook, dat er ook maar iets gebeurt, of dat er iets kan gebeuren. En zeker als dan het kind er is. Ja, mijn schoonouders, die hadden zo'n kraambox gemaakt, dat je iedere dag dan een cadeautje mocht uitzien. Nou, en elke dag ging er weer een ding over. En zat ik zo, dat is een snotteren. En dan kreeg mijn vriendin echt aan, joh, dat is normaal. Een vriendin van ons is net bevallen. En die had een vreselijke zwangerschap. Echt, die was hormonaal. Echt, dat was echt, zij vond het zelf ook zo erg. En,
dat ze echt niet zichzelf was.
Ja, ze was echt niet zichzelf. Ja. En, en nu is haar dochter geboren. En ze vanaf het moment dat de dochter geboren was en ze... Nou, ze was gezond en ze zei meteen, alles doet het. Nou, ze zei alsof alles wegviel.
Sneeuw voor de zon.
Ja.
Haar man daarentegen, die werd dus emotioneel incontinent. En toen zei zij, appte ze laatst aan mijn vriendin van... ik hoop wel dat hij weer een beetje normaal wordt. Hij is al heel erg onmannelijk nu. dus ja, hormonen doen wel wat met de man.
Ja. Maar even terug naar waar we het net over hadden. Voor jou begon dat gevoel van... dat contact maken vond je een beetje te spiritueel, maar wel naarmate de buik toch zichtbaar werd, zeg maar, en het allemaal wat concreter werd, kreeg je toen ook wel echt het gevoel, wauw, dat is mijn kind? Of bleef het de hele zwangerschap een beetje zo'n abstract iets van, ik moet het nog maar zien als het er dadelijk uitkomt?
Nee, ik had wel, het gekke is, ik had wel meteen heel erg, het is van ons samen, het is ook mijn kind, dat heb ik eigenlijk altijd wel meteen gehad. En toen die buik groeide, bedoel, dat contact maken merkte ik ook wel. En ik vond het ook fijn om mijn hand op de buik te leggen. En ook mooi om te zien hoe het schopte, zij.
Ja.
We wisten toen al hoe zij schopte. En dat soort dingen vond ik allemaal heel mooi en bijzonder. Het gek was eigenlijk toen ze geboren werd. Het was best een heftige en zware bevalling, waar ik me ook echt wel zorgen maakte om mijn vriendin. Met name, want ja... Die kende ik al en mijn nieuwe huisgenoot nog niet.
Nee.
En toen was ze geboren en toen dacht ik... En toen vond ik het juist, toen had ik, vond ik het heel lastig. Ik was heel blij en heel gelukkig en ook weer super emotioneel. Maar ik dacht helemaal niet van, oh, dat lijkt dat op mij of op haar. Wat is het groot? Ik vond het zo groot. Ik dacht dat de baby klein was, maar ik vond het gigantisch.
Hoe groot was ze, in godsnaam?
Ja, 51 centimeter, helemaal niet zo groot. Maar voor mijn gevoel was het...
Maar je herkende ook niet jezelf erin?
Nee.
Nee,
maar volgens mij is dat ook... andere mensen herkennen heel erg in de baby, met name de vader, wordt altijd gezegd.
Ja.
Maar ikzelf, ik zie het nog steeds eigenlijk niet. Terwijl mijn oudste is bijna 4.
Ik herken dit heel erg. Ik herken mezelf helemaal niet in mijn kinderen. Bij grappig, mijn dochter denk ik zelfs, het is dat ze thuis is geboren. Maar anders zou ik denken dat ze verwisseld was. Ja. Want wie is dit? Laten we het eens hebben over de rol van de partner. Nu eventjes de man. Mm-hmm. Bij de bevalling. Want je vertelde, het was best wel een spannende bevalling. Ik weet niet, hoe heb jij je daartoe verhouden? Was je heel erg aanwezig? Of probeerde je een beetje juist op de achtergrond te managen? Dat haar belangen wel werden gediend? Of hoe?
Ja, grappig, ik ben niet zo'n goede manager. Dus ik hoop niet dat ik dat heb gedaan. Nee, het begon op de uitgerekende datum.
Bijzonder.
Toen kwamen de eerste weeën.
En, een week later.
Dus het klopte, het klopte helemaal volgens schema. Ja. Dus ik belde mijn businesspartner, mijn eigen bedrijf. En ik belde hem van, het begint hier. Dus ik ben morgen niet op kantoor. Nou, het gebeurt ook helemaal niks. En toen zijn we op tijd naar bed gegaan. Maar toch wel slecht geslapen. Want er kwam toch wel af en toe een wee. En de volgende ochtend... Toen gebeurde er wel wat meer, maar ook niet heel veel. Ik dacht, dat gaat voorlopig niet gebeuren. Toen zijn we veel gaan wandelen, al die dingen. Ik zei, laten we dat gaan doen. Ik had me ingelezen. Dus laten we gaan wandelen, laten we dat soort dingen doen. Laten we lekker gaan lunchen, laten we rustig gaan doen. Hele fijne tijd eigenlijk. Ja. Toen zijn we ook allebei, dat vond ik wel heel leuk, dat was een ideetje van mijn vriendin, allebei een beetje gaan schrijven hoe we die dag ervaarden.
Superleuk.
Ik weet helemaal niet waar ik dat heb trouwens, maar ik heb het wel opgeschreven. Toen zeiden we aan het eind van de dag, toen merkte ik wel, toen kwamen die weeën wel iets vaker. En toen zei zij tegen mij, als jij nu, ga nu naar bed, want als het dadelijk echt begint, dan heb ik je hard nodig. Dat was om 9:00 s'avonds. En toen ben ik gaan slapen, toen kwam ze om 12:00 mij wakker maken. En toen zei ze, mijn vlies zijn gebroken. Het was exact 12:00. En... keurig volgens de belinstructies niet de verloskundige gebeld toen, want dat was toen niet, alleen als het overdag zou gebeuren.
Oh ja.
En toen ben ik heel erg met haar gaan timen. Dus ik heb haar ondersteund naar wat ik dacht dat goed werkte en wat voor haar goed voelde. In het begin kun je natuurlijk nog met elkaar praten. Nou, en op een gegeven moment was die weeën erger geworden dan... dat ga je nog meemaken. Dan is praten iets lastiger. en dus ik zat dan... mijn vriendin stond dan in de douche, want die vond het heel fijn om te douchen. En dan zat ik tegen het bad aan met een notitieblokje. Zat ik zo elke keer die tijden. Dat zag ik op een gegeven moment wel. Elke keer die tijden zo opzij. Nou, en toen zei ik op een gegeven moment, het is niet precies zoveel minuten ertussen, maar ik ga nu toch bellen. En toen zei ik, niet precies zoveel minuten, dus laat ik toch bellen. En toen zei ze, Ze zijn weg. En dus ik zei, dan wachten we toch nog maar eventjes. Nou, en toen kwamen ze om het kwartier. Ik zei, dat is niet om de... Dat is 3 minuten of 2 minuten, weet ik even niet meer. En toen na een uur begon het weer opnieuw. En toen dacht ik op een gegeven moment, nu ga ik toch maar eens bellen. En toen zei ze, nee, het hoeft niet, want het zakt weer een beetje weg. Toen dacht ik, het is goed, meetje. Ja. Het was 6:00 ochtends. En toen heb ik gebeld. Toen kwam de verloskundige inderdaad. Die was er binnen 10 minuten. Of kwartier. En die mat toen de ontsluiten. En die zei, jullie willen naar het ziekenhuis. Dan moet je wel echt nu even gaan inpakken. Maar je hebt 8 centimeter ontsluiting.
Oh, wow.
Dus blijkbaar waren dat precies van die fases dat er even wat rust kwam. Ja. En toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Dus dat ging allemaal heel goed. Alleen het gek was, wat er bij ons gebeurde, is dat haar weeën bleven weg toen we... Nou, toen ze uit haar cocon... dat denk ik, dat kunnen we nooit achterhalen. Maar ze kwamen niet meer. En dat maakte uiteindelijk dat de bevalling veel langer duurde... Ja. In dat laatste stukje dan we hoopten.
Maar, lang verhaal kort.
Sorry, ik ben lang van stof.
Nee, maar het is wel een goed verhaal. Het is ook uiteindelijk gelukkig goed gekomen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dan juist in het ziekenhuis... het voor jou ook lastig was van... hoe steun je je vrouw dan... Ja. Op zulke moeilijke momenten.
Nou, wij hadden een hele fijne verloskundige. Okay. Die daar heel erg mij ook in begeleidde. Die ook zei van, je kan helpen met drukpuntmassage onder de voeten. Wil je anders even een doekje? Zij maakte mij part of the team. En dat was heel fijn. Het was heel erg bezig. Ze heeft het echt fantastisch gedaan. Heel erg bezig was met mijn vriendin. Maar ook tegelijkertijd me daar wel in hielp. En het idioot was. Ik had op dat moment 40 graden koorts. Ik was doodziek.
Oh nee.
Dus ik stond daarnaast dat bed en ik voelde me ook echt helemaal niet goed. Maar ja, ik dacht, ja, ik denk niet dat ik nou degene ben die hier even moet gaan zitten zeiken dat hij zich niet zo lekker voelt.
Jij zat net zo goed in een roesje.
Maar toen duurde het allemaal heel lang. Dus ik heb de verloskundige ook helemaal niet meer weg zien gaan, geloof ik. Want ik dacht echt, ik moet even deze kamer uit toen de kleine geboren was. Ja. Maar zij hield mij daar heel erg in. En wat ik wel nog weet is dat op een gegeven moment, er kwamen geen persweeën. En toen op een gegeven moment hoorde ik zoiets als, ik weet niet of er werd gezegd, dit gaat niet goed of we moeten de OK klaar. Maar en toen zag ik een soort vuur in de ogen van mijn vriendin. Toen ben ik alleen maar bij haar gaan staan. Heb ik alleen maar tegen haar gepraat of woordjes tegen haar gezegd dat het goed zou komen. Ja, ook maar, ik zei maar, ja, het komt goed, je bent er bijna. Ja, wist ik veel.
Ja.
En toen werd ze ook geboren, dus. Ja. Ik heb later wel gevraagd, vond je,
wat vond je deed van
ik
mij?
Het, ja, ik het een beetje aardig, want vond ik, kan ik het anders doen. En toen zei ze, ja, ik heb elk moment vond ik het fijn dat je er was. Dus nou, toen was ik wel blij mee.
Ja, maar dat hoor ik van heel veel papa's. Die denken, oh, maar wat voor een rol kan ik hebben, tijdens een bevalling. Dus mooi ook in dat inderdaad jullie verloskundigen ook, jij er echt bij betrokken. Probeer ik ook altijd te doen. En de ene papa wil ook iets meer betrokken worden dan de ander. De ander gaat meer in een hoekje zitten met de telefoon.
Echt?
En, ja, die maak ik ook mee. En dan zeg ik, wil jij misschien eventjes een rietje pakken voor een slokje water of iets? Ja. Ja, er zijn er ook wel die het allemaal gewoon te spannend vinden, denk ik, of zo.
Ja, dat kan natuurlijk ook. Het is niet altijd desinteresse, denk
nee,
ik.
Nou, daar ga ik en eigenlijk vanuit dat nooit zo is.
Nee, er zullen er ook zijn die dat wel hebben.
Ja.
Nou ja, en wat je
ik denk
wel
dat Daan dat ook gaat krijgen.
Ja, vertel eens, wat zijn jouw verwachtingen van Daan?
Nou, ik denk dat Daan inderdaad niet weet wat hij moet doen. Dus zeg het hem vooral, want hij wil het dolgraag. Maar ik denk wel dat hij zich op dat moment misschien soms overbodig voelt. Maar ik heb hem wel de hele tijd gezegd, jij wijkt gewoon niet van mijn zijde. Ik wil gewoon constant bij mij blijven.
Nou, dat is eigenlijk wat vrouwen het meeste nodig hebben. Gewoon weten dat partner in de kamer is of in huis is.
Voor mij hoeft hij echt niet te hollen en te rennen en te doen. Want ik denk, dat doet Maartje wel voor mij.
Maar je hebt wel een arm nodig die je fijn wil knijpen op dat moment.
Ja, precies. En ik denk dat hij dat voor mij gaat zijn. Dat hij gewoon vooral met mij bezig is. En dat heb ik ook echt aan hem gevraagd en dat weet hij ook. Dus.
Ja. En wat ik ook wel merkte toen, en dat is heel praktisch. En dat kun je als man al heel goed doen. Dat je al die voorbereiding heel goed kan doen. Dat je vrouw op dat moment in ieder geval niet tijdens die weeën van zich druk hoeft te maken dat de dingen niet geregeld zijn.
Ja. Ja.
Dus dat die vlucht als klaar staat, dat je de lievelingsmuziek, dat je een box, dat je alles hebt ingepakt.
Ja.
Zodat zij zich daar niet druk over hoeft te maken. Ik merkte dat wel hielp.
Ja, dat is ook een hele goede praktische tips voor die mannen die luisteren of partners die luisteren of vrouwen die graag hun partner willen instrueren, dat is een hele goede inderdaad.
De beste praktische tip is trouwens dat altijd als ik lezingen geef over mijn boek en dan gaan mensen, mannen natuurlijk vaak vragen wat ze moeten doen. Wanneer ik ze op het puntje van een stoel zie zitten, is als ik zeg waar je auto moet parkeren bij het ziekenhuis. Dan zie ik ineens iedereen zo naar voren schuiven. Dan word je niet verteld, maar waar je hem neer moet zetten. Iedereen denkt, ik moet naar de EHBO. Dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Goed punt.
Ja.
En misschien ook dat ze vaak een muntje mee moeten nemen.
Een muntje voor de rolstoel. En dat je eventjes je navigatiesysteem al inzet op het ziekenhuis. Dat is best geestig. Ik zei, nee joh, dat ziekenhuis, daar ben ik al 100 keer geweest. Weet echt wel hoe ik er kom. En toen moesten wij een keer naar het ziekenhuis, omdat mijn vriendin de baby niet voelde. Ja, ik reed totaal verkeerd. Ja. Dus daarna had ik hem gewoon lekker in mijn navigatiesysteem staan. Oh, ja. Toen wist ik het wel.
Je boek is er nu een tijdje.
Ja.
Het gaat nog steeds goed, zei je. Wat pikken de mensen nou het meeste eruit op? Behalve inderdaad, weet waar je moet parkeren. Bij
het, het boek is natuurlijk eigenlijk een heel erg praktische gids. Dus er staan heel veel praktische dingen in die je gewoon kan doen en kan regelen. En die je kan verwachten. Dus het is gewoon informatievoorziening. En dat is wat volgens mij, tenminste dat is iets waar ik heel erg behoefte aan had als man. Dat het op een vrij nuchtere, hopelijk soms wel grappige manier van informatievoorziening is. Er staan best wel veel dingen in die je gewoon, waar je gewoon nooit bij na hebt gedacht van tevoren.
En heb je nou het gevoel dat er in de zwangerschapswereld al iets verandert? Want je wordt best wel veel gevraagd hierover, praatjes, interviews, podcast.
Ik denk het wel. En dat is misschien niet zozeer met betrekking tot de zwangerschap, maar ik denk wel met het op ouderschap. Ik denk dat we in Nederland best wel op weg zijn, of er misschien een groep op weg is om te kijken hoe dat toch wel iets meer samen kunnen doen. En dat zijn natuurlijk heel veel dingen die samenkomen. Hè. Dat is
ook het verlof naar
het, het is verlof, het is ongelijke inkomens nog steeds tussen mannen en vrouwen. Ja. We weten, geloof ik uit onderzoek, dat 80% van de stellen wil het evenwichtig gaan doen, maar dat maar 11% van de stellen daadwerkelijk lukt. Ja. Dus er is wel veel, er wordt veel mee gedaan. En ik heb laatst een magazine gemaakt, Future Dad, dat is voor aanstaande vaders, wat via alle verloskundigen wordt verspreid. En toen heb ik twee verloskundigen geïnterviewd en zij zeiden ook wel dat zij merkten, en ik weet niet hoe jij dat ook ervaart, maar dat zij merkten dat er wel een soort tendens is waarin er meer aandacht is voor de gezinsrol in plaats van voor de moederrol. En zij zeiden wel dat op de verloskundige opleiding bijvoorbeeld er nog heel weinig plek is voor coaching. Het is veel meer praktisch, hè, en medisch. Ja. Ja. Maar dat er wel een soort trend gaande is, of een movement waarin er meer ook naar coaching gaat van, hè, jullie krijgen een kind, hoe gaan we dat doen?
Het is mooi dat je dat zegt inderdaad, Willem, want ik bespreek zo ergens een beetje in het derde trimester ook de verdeling van het ouderschap. En dan kijken mensen, hoe bedoel je dat? Nou, hebben jullie al eens nagedacht hoeveel dagen gaat een kind naar opvang?
Wie gaat hoeveel werken?
Ja, ik wil het zeggen, leveren jullie alle twee een dag in met werken? Of hoe hebben jullie daar al eens over nagedacht? Spelen opa's en oma's een rol in de opvang? Mm-hmm. Oh, zo. En dat, mensen zijn daar wel mee bezig. Maar ik merk wel dat het nog niet altijd gelijkwaardig is, zeg maar. Nee. En dat, kijk, als dat ook niet hun intentie is, prima. Maar je merkt wel dat daar steeds meer inderdaad gelijkwaardigheid gewenst is.
Maar het ding is natuurlijk dat de maatschappij is ook nog niet daarop ingesteld. Nee. Dat is zo raar aan.
Als je net al zegt, ongelijke inkomens, verlof van een vrouw is gewoon nog steeds veel langer dan dat van een partner. Ja. Ik bedoel, daar kunnen we van de Scandinavische landen nog wat van leren. Ja.
Zeker.
Ik probeer daar wel steeds wat meer aandacht voor te krijgen. Maar ja, ook ik heb maar zoveel minuten voor een consult.
Ja.
Dus ik moet je eerlijk bekennen dat het wel soms een beetje ondersneeuwd door alle andere belangrijke dingen die ik vind dat ook besproken moeten worden.
En dat is ook heel begrijpelijk. Dus ik denk ook dat we gewoon maatschappelijk gezien naar een ander systeem moeten. Maar dat gaat natuurlijk heel lang duren.
Dat is een andere podcast.
Dat is een andere podcast.
Ja. Super relevant. Ja.
Jij hebt je gelijk.
Ja. Ja.
Voordat ik op de zeepkist ga staan, weer.
afsluitende vraag. Moet ik even nu ter plekke bedenken. Die is voor jou natuurlijk. Oh. Wil het zo ook nog eventjes hebben over hoe het met de baby is en zo, hoor, in week 29.
Oh ja.
Doen we voor de zekerheid ook nog even kort.
Waar is Roos? Die moet vertellen hoe groot de baby is als het op fruit uitkomt. Watermeloen onderhand.
Ja, precies. Diede, je hebt het nu allemaal gehoord. Mm-hmm. Misschien ga je het boek ook wel lezen, weet ik niet eigenlijk. Verslind je veel
boeken? Ja, ik heb wel een paar boeken thuis liggen. Ik moet zeggen dat ik ze wel opensla en af en toe blader ik er wat doorheen. Maar ik heb er ook eigenlijk zo weinig tijd voor. Ik denk straks in mijn verlof ga ik dat allemaal doen.
Ja,
maar nu heb ik daar echt nul tijd voor.
Ja, precies, je verlof je tijd zat, joh.
Ja, dat dacht ik ook.
Maar als je dadelijk weer met Daan aan de keukentafel zit, is er dan iets uit dit gesprek wat jij meeneemt of wat je hem wil meegeven voor de komende tijd en voor de bevalling? Wat betreft zijn rol?
Nee, ja, eigenlijk niet. Ik denk, maar dat komt ook omdat we het er best wel veel over hebben gehad. Van hoe staat hij erin en hoe voelt het voor hem? En bij hem moet het denk ik gewoon allemaal nog steeds een beetje landen. Dus nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat ik het boek even ga aanprijzen. Want daar ben ik wel goed in. Ik wil altijd de boeken aanprijzen. Dus,
ja, er is ook een audioboek. Als er zin om te lezen, kan hij ook luisteren.
Nou, hij zit heel veel in de auto. Dus is misschien wel een goed idee.
Ja. Hey Willem, dank je wel. Heb je zin om nog eventjes mee te luisteren naar hoe het
zeker
met de baby gaat in week 29?
Zeker.
Yes, vandaag week 29.
Baba.
Baba. Baby is ongeveer zo, nu krijg je een beetje groeiverschillen. Dus zeg 1300, 1400 gram een beetje. En zo'n 36 centimeter lang. Dus verzin daar een leuke groente of fruit bij, zou ik zeggen.
Gaan we aan Roos vragen.
Een supergrote courgette.
Ja. Ik zou even in de Future Dad kijken, daar staan ze allemaal in. Alle fruitjes.
Alle fruitjes, heel goed. En misschien interessant weet je dat de baby gaat het onderhuidsvet een beetje opsparen. Oftewel een vetlaagje aanleggen. Zodat als hij geboren wordt natuurlijk wat reserves heeft. Want die borstvoeding, als je borstvoeding gaat geven, is natuurlijk niet meteen volledig op voorraad. Het is echt een vraag-en-aanbod principe. Dus dan heeft de baby in ieder geval alvast tot voorraad. En 29 weken, dan zit zeg maar de baarmoederhoogte, misschien nog wel ja, leuk om te weten. Ja. Ja, zit zo 1/4 tussen navel en borstbeen tot 1/3. Ja.
Kijk.
Dus ik denk nu dat alle vrouwen nu op bed gaan liggen om te voelen. En dat gaan voelen. Ik kan je vertellen, toen ik zelf zwanger was, vond ik het heel lastig om dat bij mezelf te voelen. Omdat zodra je jezelf aanraakt, je toch die buikspieren die al wel een beetje aan de zijkant zitten, maar toch aanspant.
Ja.
En je toch minder makkelijk door kunt voelen dan als een nou ja, wild vreemde je buik palpeert. Ja. Ja. Dus dat.
Bij mij kun je het ook best wel goed zien of zo. Ja. Als ik als kuchter op een bepaalde manier zit, dan denk ik, oh, hij komt echt, kan ik het gewoon zien? Dan denk ik, oh, hij komt tot hier.
Ja. Ja. Echt een mooie ronde buik heb jij.
Ja, ik heb echt een bolle buik, maar ik ben heel klein. Dus ja, en smal, dus alles moet naar voren.
Naar voren.
Ja, ja. Echt geen plek. Nee.
Hey, bedankt. Ja. Jullie allemaal. Echt heel leuk dat je erbij was. Ik vond het super interessant om het eindelijk eens een keer hier vanuit een ander perspectief te bekijken.
Fijn dat ik dat kon doen.
Dank jullie wel.
Top.
Doei. Doei.
Wat fijn dat je weer luisterde naar jouw zwangerschapsweek, de podcast van 24baby.nl. Volgende week, in week 30, bespreken we van alles. Onder andere het bezoekje van de kraamzorg aan Diedes klushuis.
Het was gewoon echt niet goed. Dus ik wilde er wel een beetje aan kant hebben, zodat er überhaupt iemand kon zitten.
Tot dan!